Universalisme, bijgenaamd alverzoening, is de leer een leer, een opvatting die zegt dat het met alle mensen en in het algemeen met deze wereld uiteindelijk wel goed komt. En binnen Bijbels verband leert het dat zaligheid uiteindelijk deel zal zijn van elk mens die ooit geleefd heeft. Op wat voor wijze dan ook. Het is niet zozeer één leer. Dat wil zeggen, de conclusie die men trekt wel. Dat is altijd dezelfde conclusie, deze namelijk. Maar er zijn vele leringen die de naam universalisme dragen. En ook binnen het zogenoemde christendom komen wij een dergelijke opvatting tegen. Nou is het ook heel gemakkelijk om, niet gehinderd door enige goddelijke openbaring of kennis daarvan, tot die gedachte te komen. Ik bedoel, ik heb met opzet mijn Bijbel nog dicht liggen. Dat praat dan wat makkelijker, we beginnen straks, hè. Met de Bijbel dicht kun je natuurlijk gewoon zeggen, nou ja, als er een God is, u weet dat er dan vele varianten komen, hè. Als er dan een God is en deze wereld is zo vol onrecht en zonde, misdaad en tekortkomingen, mankementen, hoe dat maar heten mag, dan zal die God er toch wel voor zorgen dat het uiteindelijk goed komt. Implicerend, maar implicaties die dringen dikwijls niet door. Implicerend dat God zelf de veroorzaker is blijkbaar van het kwaad. En als dat zo is, en God is per definitie goed, dat kan niet missen, dan maakt hij het uiteindelijk wel goed. En er zit nog een kern van waarheid in ook, Bijbelse waarheid bedoel ik in dit geval, maar het is een aantrekkelijke leer. Een leer bovendien die inhoudt dat de mens totaal geen verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf of voor zijn zaligheid, maar zulke leringen zijn er ook meer. Dus ik sta eigenlijk een beetje aan het begin van de dag voor één grote chaos. Wat moet ik aanhalen, wat moet ik niet aanhalen, wat voor lijn moet ik volgen, enzovoort. En zo'n lijn bestaat niet eens. Heb ik nooit kunnen vinden in dit soort leringen. Er is geen lijn, er is gewoon het idee van dat men Gods water over Gods akker laat lopen, wat dat ook wezen mogen. En dat komt dan allemaal vanzelf wel goed. De mens is maar een zwak wezen, die kan er ook allemaal niks aan doen. Dus wij geloven dat er een God, een hogere macht bestaat. En die zal er dus wel wat aan doen, vroeg of laat of heel laat. Namelijk helemaal aan het eind op het nippertje. Dat is ongeveer universalisme. Nogmaals, het is niet specifiek christelijk. Bijna alle Oosterse godsdiensten zijn universalistisch. Dat wil zeggen, gaan ervan uit dat het uiteindelijk vanzelf wel goed komt. Maar tot mijn leedwezen moet ik eraan toevoegen dat in elk geval een groot deel van het protestantisme, want van rooms-katholicisme weet ik geen bal, maar een groot deel van het protestantisme ook gewoon universalisme leert eigenlijk, dat wil zeggen in essentie, of iets zwakker, in essentie leert men dat de mens inderdaad niet verantwoordelijk is voor zijn eigen zaligheid. Ik heb het van de week nog opgezocht in de Dordtse leerregels en daar staat dat in. Ik geloof niet in één zin, want ik heb het niet helemaal uit kunnen lezen. Dat heb ik wel vaker met dingen waarvan ik het verband niet zie en dan halverwege geef ik het op. Maar er staat wel degelijk in dat diegenen aan wie God het geloof niet geeft, diegenen zullen voor eeuwig branden in de hel. Zodat de totale verantwoordelijkheid voor de zaligheid in het algemeen, maar ook voor de zaligheid van u of ik, van de persoon in kwestie, volstrekt afhankelijk is van God zelf. En dus laat men het maar los. En niet zo lang geleden heb ik ergens gelezen, met onderzoek nagedaan, want u weet tegenwoordig, doe ik men overal onderzoek naar. Er was onderzoek naar gedaan en toen bleek dat zelfs een meerderheid van degenen die zich christenen noemen ervan overtuigd is, ik weet niet hoe groot het percentage meer was, maar het was een meerderheid, ervan overtuigd is dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt. En dat is de trend. En, maar goed, dat leert de Maitreya ook, zal ik maar zeggen, en de New Age-beweging, en noem maar op. Het komt vanzelf allemaal wel goed, we moesten ons niet zo opwinden, vooral niet al te dogmatisch zijn enzovoort, of niet, zeker niet fanatiek. Hoe ze maar rustig laten lopen, want we kunnen ook niet alles begrijpen, maar God doet het en dan komt het verder wel in orde. Dit is echter een variant van die... leer van alverzoening of universalisme die gebruik maakt van bijbelteksten om de eigen leer te onderbouwen. Ik moet u zeggen dat, dat is een verontschuldiging aan het begin van de dag op voorhand, mijnerzijds. Ik moet u zeggen dat ik die methode om daar bijbelteksten bij te zoeken absurd vindt, laat ik het zo zeggen. Ik zeg het van tevoren, ik kan me daar niet aan onttrekken. Ik kan u een leerstellig verhaal ophangen en dan krijg ik klachten van het is zo theoretisch allemaal. En dan, maar als ik uit mijn hart moet spreken, dan zegt u, wat ging die vent een keer zeg. Was geïrriteerd en het kan nooit objectief zijn enzovoort. Nou, die leer van alverzoening die irriteert mij mateloos, mag ik wel zeggen. Maar ik moet er ook bij zeggen, het enige wat me echt irriteert is dat men de Bijbel misbruikt en verkracht om een eigen opvatting of een eigen levensbeschouwing of levenswandel te rechtvaardigen. En ik denk dat ik in goed gezelschap ben, want er is een lied dat zegt over de Heer Jezus zijn woord was altijd vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Dat is niet waar, hij wond zich verschrikkelijk op als men het woord van God bleek niet te kennen of verkeerd toe te passen of voor eigen doeleinden te gebruiken. En ik hoop dat ik dat vandaag voor mezelf een beetje kan voorkomen, maar dan heb ik me vast verexcuseerd aan het begin van de dag, dat leek mij toch wel nuttig. Want kijk, het is wat ik al jaren roep, het is niet zo moeilijk om een leer op te bouwen, een filosofie te verzinnen en daarna uit 1200 bladzijden tekst enige schriftplaatsen te vinden die leer moeten onderbouwen. Maar het probleem is dat die teksten in de Bijbel staan en in een bepaald verband staan enzovoorts. Je mag ze er niet uithalen. Zo zit het nou eenmaal. Je moet ze lezen in hun verband. En we zullen proberen dat vandaag voor zover dat mogelijk is ook te doen. Want het is toch wat lastig natuurlijk. U krijgt van mij soms ook opsommingen van bijbelteksten. En daar kun je ook van zeggen dat ze uit hun verband gerukt zijn. Maar dan wordt u ook geacht te weten hoezeer ik diezelfde bijbelteksten bij gelegenheid in hun verband lees. En demonstreer enzovoorts. Nou goed, we zullen eerst aan de positieve kant beginnen, kijken wat de Bijbel werkelijk leert. En daarna zullen we ons misschien bezighouden, maar daar is het eind altijd van zoek, met bijbelteksten die ter behoeve van de leer van alverzoening gebruikt worden. Waarbij soms teksten een totaal tegengestelde betekenis krijgen toegedicht dan ze in werkelijkheid hebben. En het geldt zelfs soms voor bepaalde woorden. Nou ja, nogal veel woorden eigenlijk. Dus of ik daar helemaal aan toe kom en of dat compleet kan zijn, dat weet ik niet. Maar we zullen in ieder geval met enige eenvoudige Bijbelse waarheid beginnen. Dat is, maar het zijn hete hangijzers geweest, altijd in het christendom. Altijd omstreden zaken geweest. En dat komt omdat men in het algemeen binnen het christendom geprobeerd heeft eigen filosofieën eerst te ontwikkelen en daarna ze te onderbouwen met bijbelteksten. Het klinkt misschien wat grof, maar samenvattend komt het daar heus op neer. Zo is het gegaan in de tijd in Nicea met die levende drie-eenheid en zo is het in de tijd in Dordrecht gegaan in verband met de Dordtse leerregels. Het is een kwestie van wie kan er gelijk krijgen. En het probleem is dat als je dan een beetje intelligente mensen hebt of goede advocaten, die kunnen hun stelling zo aannemelijk maken dat die met meerderheid van stemmen wordt aangenomen. En dat is dan ineens de algemeen erkende christelijke leer. Ik moet er nog één ding bij zeggen. Dat is dat vanuit die zogenaamd christelijke leer van alverzoening men de tegenstanders, dat ben ik dus, verwijt dat zij blindelings vasthouden aan traditie. Ik stel er prijs op te zeggen dat ik een traditioneel man ben, maar dat ik van jongs af aan niet de minste interesse gehad heb om blindelings vast te houden aan traditie. Het moet wel een goede traditie zijn, hij moet wel ergens op gebaseerd zijn. Zie? Goed, maar u komt dat vandaag nog wel tegen. Dus wij verdedigen niet een traditie hier, dat zult u trouwens nog wel merken, maar wij houden vast aan de Bijbel. En wat de Bijbel leert, is in de eerste plaats, dat wil zeggen, ik wil dat in de eerste plaats nu zeggen, maar wat de Bijbel leert, is dat het werk dat de Heer Jezus Christus in het verleden volbracht heeft, en wij noemen dat gewoonlijk zijn verzoeningswerk. Die term is niet goed dekkend, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar dat het werk dat hij in het verleden gedaan heeft en waarvan hij riep, het is volbracht, dat dat een werk was inderdaad voor alle mensen. Dat is zo. Voor de wereld. Ik citeer u, Johannes 1 vers 29. Want ik probeer u zoveel mogelijk schriftplaatsen te geven. Waar staat in Johannes 1 vers 29? Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Lijkt mij duidelijk. Ook hier kun je trouwens onderuit. Dan ga je aantonen dat het woord wereld ook in de Bijbel gebruikt wordt, soms niet voor heel de wereld, maar alleen een deel ervan. En dus maakt men ervan, zie het lam Gods dat de zonde van een deel van de wereld wegneemt, namelijk alleen van de uitverkorenen. Dat is een tamelijk calvinistische opvatting overigens hoor. Ik zeg het er maar bij. Als je wil, kun je elke tekst wegredeneren, daar heb je die Moskovits niet voor nodig. Kan ik ook wel, maar je moet eerlijk blijven. Hè? Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik zeg erbij, er staan geen beperkende bepalingen bij. En volgens de normale taalkundige regel geldt het dus inderdaad voor heel de wereld zonder enige beperking. Want zo werkt dat met betekenis van woorden. Soms hebben woorden beperkte betekenis, maar dat moet uit het verband blijken. En anders hebben ze gewoon de volle toepassing. Ik roep dat al jaren. In verband met alle woorden die je maar in de Bijbel of in welke taal dan ook tegenkomt. Dat is hier dus ook zo. Hij neemt de zonde der wereld weg. En ik lees u Johannes 4 vers 42. Samaritanen, die hadden toch aardig wat Bijbelkennis, lijkt mij. Hoe kleine Bijbels ook hadden overigens. Slechtste boeken van Mozes, hè? Maar vooruit. Daar staat, zij zeiden tot de vrouw, de Samaritaanse vrouw namelijk, wij geloven niet meer om uw zeggens wil. En daarmee verdwijnt de Samaritaanse vrouw ook van het toneel. Dat heeft ze met al die Jozefen in de Bijbel gemeen en daar denkt u het uwe maar van verder. Wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Ook duidelijk, hè? En dan hebben we nog 2 Korinthe 5 vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Met opzet ga ik er niet op in welk woord voor wereld er staat, of er kosmos staat. daar staat het. Of eeuw, of nog een paar andere woorden. Want het maakt in dit geval niet uit. Bovendien, dat gezeur over Griekse woorden, dat heeft meestal tot doel om ons knock-out te slaan. Zo van, zoveel verstand hebben wij van Grieks niet, dus ze kunnen ons alles wijsmaken. Ik doe het liever gewoon met het Nederlands. Het Nederlands is ook duidelijk. En of het nou Griekse synoniemen zijn of Nederlandse synoniemen, in beide gevallen moet je dat leren. Dus het heeft niet zoveel zin om onnodig naar Griekse termen te gaan. Het gaat gewoon over de wereld. En dat is op zijn minst de mensheid. Van mijn part de mensenwereld, dat doet er nou niet toe. Maar dat het voor de wereld is, mogen duidelijk zijn uit dat uiteindelijk deze hele schepping wedergeboren zal worden. In de zin van dat deze oude schepping zal verdwijnen en een nieuwe schepping zal daarvoor in de plaats komen. En de oude schepping zal niet eeuwig branden in de hel, dan wel de poel des vuurs. Zeg ik ook maar meteen aan het begin, daar hebben we het later nog over. Die oude schepping, daarvoor staat, er is geen plaats voor dezelfde meer gevonden. Die was niet meer. Niet die was er, niet meer, die was niet meer. Überhaupt. Nee, ook niet ergens, nergens. Enzovoort. Maar daar hebben we het nog over verder. 2 Korinthe 5 was dat, hè? Waarin er staat dat die die geen zonde gekend heeft, vers 21 is dat, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En als je vers 21 naast vers 19 legt, dan kun je het woord wereld uit vers 19 eventueel lezen als mensenwereld. Ik zeg niet dat dat noodzakelijk de betekenis is, maar dat zou kunnen. Maar goed, daar hebben we het ook primair over, hè? Over de mens. En het idee is dat dat lam Gods, waar Johannes over sprak, de zonde der wereld wegneemt, dat wil zeggen gedragen heeft, en dus de straf der zonde betaald heeft. Heb je dat nog? Ik vraag me af of ik meteen weer wat dieper in zal gaan. Kijk, in zijlijn dan maar weer. In Romeinen hoofdstuk 6 staat de bezoldiging, het loon van de zonde is de dood. Zodat men dan eventueel zou kunnen redeneren dat als de straf der zonde, straf is toch loon voor misdaad. Als de straf der zonde gedragen is, dan moet, en het is voor de wereld, dan moet toch de hele wereld, dat wil zeggen op zijn minst alle mensen, weer opstaan uit de dood en dus eeuwig leven ontvangen. Hoe vind je de redenering? He? Hij klopt alleen niet. Want ik heb een tekst uit zijn verband gerukt en uit het hoofd geciteerd. Die van Romeinen 6, de bezoldiging van zonde is de dood. Maar daar gaat het niet over de zonde in het algemeen, waardoor de mens sterft of iets dergelijks. Bovendien, ik lees het ook eigenlijk niet in de Bijbel, niet op een andere plaats, dat de straf voor de zonde als zodanig de dood is. Wat ik wel lees, is dat de dood het gevolg is van de zonde en in hoge mate hetzelfde is als de zonde. Als men zondig is, sterft men. Niet voor straf, maar dat is nou eenmaal kenmerkend van de zonde. Dood is een attribuut van de zonde. Maar Romeinen 6 dan, de bezoldiging der zonde is de dood. En dan zeg ik, wat ik altijd zeg als ik Romeinen 6 bespreek, in ieder geval sinds de laatste 15 jaar, verder gaat mijn geheugen niet, dat weet ik echt niet meer. Namelijk dat de uitdrukking de bezoldiging der zonde is de dood niet slaat op de zonde van de natuurlijke mens in het algemeen, zodat men als loon daarvoor sterft, maar dat het gaat over het dienen van de zonde door een gelovige. En als loon, als resultaat daarvan, zal de dood in hem en in zijn werken, in al zijn doen en laten, aanwezig zijn en werken. Al wat men doet terwijl men de ongerechtigheid dient, want daar gaat het hoofdstuk over, leidt tot verderf, dat verdwijnt. Onder het motto, niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. En er staat bovendien achter de uitdrukking, de bezoldiging der zonde is de dood, er staat achter. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En sinds jaren dag zeg ik erachteraan, te leven. Want dat is waar het over gaat. De genadegift Gods die daar genoemd wordt, is niet dat wij eeuwig leven eenmaal ontvangen op het moment dat wij tot geloof komen en dus wedergeboren worden. Maar de genadegift Gods is dat wij die dat eeuwig leven hebben ontvangen, dat eeuwig leven ook daadwerkelijk mogen en kunnen leven. In de praktijk, zodat wij, Romeinen 6, niet de ongerechtigheid dienen, want het loon daarvoor is de dood. Die werken van het vlees, ook van de gelovigen, zouden immers in het vuur komen en daar niet gelouterd worden, ze zouden daar verbrand worden, hout, hooi en stro. Hebben we nog? Maar de genadegift Gods is het eeuwig leven te leven en dus werken der bekering waardig te doen, vruchten, werken des geloofs voor te brengen, dat is goud, zilver en kostelijke stenen, 1 Korinthe 3, en dat doorstaat het vuur. Hebben we die nog? Voor de rest lees je niet in de Bijbel dat wat de zondige mens betreft het loon van de zonde de dood is. Er staat gewoon, het is het gevolg van de zonde. Voor zover het twee verschillende dingen zijn. Je kunt nog beter zeggen, het hoort erbij. Het is een kenmerk daarvan. Kenmerk van zonde. Nou ja, zonde, u weet wat zonde is. Dat is, dan is het mis. Dat is de Nederlandse betekenis, de Hebreeuwse, zowel de Griekse betekenis van de term. Dan is het mis. En als het mis is, betekent het gewoon dat je je leven kwijtraakt. En dus de dagen daarvan, dat je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Niet, sta niet bij voor straf. Toch? Het is gewoon de vaststelling van een feit. En op een andere plaats, de ziel die zondig zal sterven. Niet, die zal voor straf sterven. Of dat is zijn loon? Nee, het hoort er gewoon bij. Zonde en dood zijn synoniemen. En als men van de zonde verlost wordt, wordt men ook van de dood verlost. Vervolgens. Maar daar hebben we het verder nog uitgebreider over. Waar we waren was in 2 Korinthe 5. Namelijk, dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. U kent het verhaal langzamerhand, de Heer Jezus Christus als zoon des mensen en als hoofd van de menselijke familie dus, want dat is wat de term betekent, maakte gebruik van zijn recht tot lossing en betaalde de schuld van de mens. Is het dan? Meteen dan verder. Is een mens daarmee dan behouden als zijn zonden vergeven zijn? Als uw schuld betaald is, heb u dan eeuwig leven? Geen denken aan. En daar zit een van de belangrijkste manco's. Dat zoveel gevoelig zijn voor een leer van alverzoening, komt enerzijds omdat die gepredikt wordt niet op grond van de Bijbel, maar op grond van gevoelens. Onder het motto, heb je bezwaar tegen dat alle mensen zalig worden? Dan zijn ze bij mij op het verkeerde adres, want ik heb er bezwaar tegen. Mag het alsjeblieft? Wij zijn, als het goed is, u en ik, wij zijn van Gods wegen onderwezen. Wij hebben de dingen leren zien, hopelijk, zoals God ze ziet. En wij stemmen dus van harte in met hoe hij het ziet. Dus heb ik er bezwaar tegen? Inderdaad. Als hij er geen bezwaar tegen heeft, dan ik ook niet. Dan moet ik aanpassen. Maar dat zijn de argumentaties. Heb je er bezwaar tegen dan? Zou het niet mooi wezen? Dat is een geraffineerde vraag. Zou het niet fijn wezen als alle mensen zalig worden? Nou, het zou heel fijn wezen als alle mensen tot geloof komen. He? Want er zijn wij niet langer vreemdelingen en bijwoners. Er zijn alle mensen gelovigen zoals u en ik. Dat vinden we fijn. Ja. Maar of het ook gebeurt, dat is een heel ander ding. En deze vraagstelling heeft er niks mee te maken. Bovendien, het is een methodiek die mij doet denken aan de methodiek van tweedehands autoverkopers. Nee, niet alle tweedehands autoverkopers, maar de meeste zal ik maar zeggen. zijn van die geraffineerde dingen waarmee je er wellicht intuint. Dat is één ding, gaat langs de kant van de emotie. En aan de andere kant wordt de propagandering van die leer gebruik gemaakt van de algemene onkunde van Bijbelse zaken. Dat wil zeggen, ik zeg het wat ongelukkig op de vroege ochtend, maar ik bedoel gewoon, mensen, ook gelovigen, weten zo weinig van Bijbelse waarheid. En dat gaat hollende achteruit, dat is heel verschrikkelijk. Christendom, ook evangelisch christendom, is tegenwoordig alleen nog maar beleving en emotie. Dat heb ik geleerd van dokter Willem J. Oude Neel. Die verdedigt dat ook. Ik niet, ik verdedig dat niet. Integendeel, ik verdedig dat wij onderwezen moeten worden in het woord, in dogmatiek, in Bijbelse leerstellingen. En die bepalen onze emoties. En niet andersom. Nou goed. Maar niettemin staat, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Was het werk van Christus voor alle mensen? Het antwoord is ja. Dus voor alle mensen, toch? Worden dan alle mensen behouden zomaar? Het antwoord is nee. Zo moeilijk is het niet. Mogen alle Nederlanders stemmen? Wanneer ook alweer, weet ik veel. Misschien ben je zo ineens te binnen. Ja, doen ze het ook? Nee. Hebben ze het recht om het te doen? Ja, is voor alle mensen. Maar ik maak er geen gebruik van en met mij velen niet. En zonder mij ook velen niet trouwens. Want het is niet verplicht. Dat zegt dus niks. Het is voor alle mensen. Ja, krijgen alle mensen het deel aan. Nee, toch? Niet noodzakelijk. Is daarmee niet bewezen? Wat dat betreft heb je aan deze verse dus niks. Niet ter onderbouwing van een leer van alverzoening. Hij deed wat voor alle mensen, voor heel de wereld. Krijgt heel de wereld er dan dus deel aan? Nee. Tenzij het erbij staat, maar het staat er niet bij. Integendeel. En je hoeft maar een kinderbijbel te lezen. Bedoel, hoef je helemaal geen zogenaamde concordante vertaling voor te hebben of wat dan ook. Of Grieks en Hebreeuws gestudeerd hebben. Je hoeft maar een kinderbijbel te lezen om te weten dat God van den beginnen tot aan de jongste dag aan toe de mens oproept om voor hem te kiezen. En druk op de ketel zetten dat de mens tot geloof zou komen in hem. En God bewijst zijn betrouwbaarheid, zodat de bedoeling is dat wij ons vertrouwen op hem stellen. That's it. En wat bewijst dat? Dat dus niet alle mensen zomaar vanzelf behouden worden. Lijkt mij. Tenzij je anders vermeld. Tenzij je ergens een bijbeltekst nog kunt omdraaien waar het tegendeel staat. Zie? En daar moet er toch één te vinden zijn, broeder, denk ik dan altijd. He? Maar ik heb hem niet gevonden, want ik kan dat niet, bijbelteksten verdraaien. Domweg. Niet dat ik ze altijd goed lees, dat bedoel ik niet. Maar ik zal de laatste zijn om een bijbeltekst zodanig te interpreteren dat die past in mijn opvattingen. Dat moet je nooit doen. Trouwens, ik heb van jongs af aan de neiging gehad, serieus, om alles wat ik geleerd had aan leerstellige waarheid ter discussie te stellen. Waar staat het dan in de Bijbel? Hoeveel teksten zijn er voor? Enzovoorts. Of kan ik wat ik nu geloof aan de hand van bijbelteksten, kan ik het ook onderuit halen? Hoeveel teksten spreken ervoor? Hoeveel spreekt er tegen? Enzovoorts. En heel wat van de dingen die ik stellig weet, die weet ik zo stellig omdat ik de tegenstand daartegen bestudeerd heb. Degene die het er niet mee eens zijn. Dan kun je mooi de tegenargumenten afwegen. En als je weet hoeveel dat er zijn en wat het dan is, dan ga je of om. Of je zegt, nou, als dat nou alles is, hè, zijn die sterkere argumenten. Ik bedoel, zo'n leer van de drie-eenheid, die wordt hoofdzakelijk gebaseerd op wij. Dat wil zeggen, laat ons mensen maken. Dat is dan meervoud. En dan is het dus drie. Daar hebben we het vandaag ook nog over. Want dat berust op de naïeve gedachte dat een taalkundig meervoud ook een rekenkundig meervoud is. En dat is niet zo, dat is noodzakelijk. En het tweede argument voor het bestaan van drie enige God is heilig, heilig, heilig is de Heere. uit Jesaja 6, die is helemaal snap, want dan hebben wij ook een drie enige koningin. Die noemt zichzelf ook wij. En je roept ook drie keer leven de koningin. Toch, dat vindt u geen Bijbels argument. Oké, dat is het ook niet. Bijbels argument is dat het driemaal heilig in Jesaja uitgesproken wordt over de Heer Jezus. En dan zegt u weer, dat staat er niet bij. Dan zeg ik, jawel, dat staat in Johannes 12. En in Openbaring 4. Of was het 5? Daar staat dat het driemaal heilig, die uitdrukkingen, uitgesproken worden over Jezus. Hebben we dat nog? Zodat je die argumenten niet gebruikt. Ik geloof niet dat er meer argumenten waren voor een levende drie-eenheid. Behalve dan dat er een meerderheid van stemmen was in die CA. Onder druk van weet je veel wie allemaal. Maar dat zijn geen argumenten. Dat is traditie. Geen argumenten. Maar het was bij wijze van voorbeeld. Laat ik snel verder gaan. Nou goed, 1 Johannes 4 vers 14 dan nog. 1 Johannes 4 vers 14. Waar Johannes spreekt in het meervoud. En wij, hij en wij, dat wil zeggen de gelovigen. Wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot zaligmaker der wereld. Het was dus voor de wereld. Let op dat het hier staat in verband met gezonden in het verleden. Het is een uitdrukking over de eerste komst van Christus. Dat gold trouwens ook voor 2 Korinthe 5. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt. Dat was in ieder geval in de dagen zijns vleeses en dus in de eerste komst van Christus dat dat gebeurd is. En toen Johannes zei, dit is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, was het dus ook in verband met zijn eerste komst uiteraard. En dus spreekt het over het werk dat de Heer Jezus in het verleden volbracht heeft en het was inderdaad voor de wereld. Daarmee is het verhaal niet af, want ik noem u ook enige schriftplaatsen waar staat dat het werk van Christus bestemd is voor de wereld en de gelovigen. Zijn gelovigen dat hetzelfde als de wereld? Nee, dat is een andere categorie. Maar goed. Wij als gelovigen maken immers niet deel uit van de wereld. Toch doet Christus een werk aan de wereld en aan de gelovigen. Het hele punt is echter dat het niet hetzelfde werk is. Inhoudelijk. De doelstelling in zekere zin wel. De doelstelling is altijd zaligheid. Er is ook niet alles mee gezegd. Maar in ieder geval heet het in de Bijbel altijd zo. Het werk van Christus, van de Heer Jezus Christus voor de wereld was een werk tot zaligheid, tot verzoening enzovoort. Maar het werk van Christus voor de gemeente, voor de gelovigen, voor wedergeboren mensen, is ook een werk van zaligheid, verzoening enzovoort. Hoe dat kan? Wel, het is een breed begrip. Zaligheid en verzoening en heiligmaking en hoe dat maar heten mag. Daar valt eventueel nogal wat onder. Maar het is niet allemaal hetzelfde. Goed, ik lees uw schriftplaatsen, misschien vertel ik er onderweg het een en ander erbij. Dat is lang niet compleet overigens, maar ik noem u Galaten 6, vers 10. De aardige uitdrukking, Galaten 6, vers 10. Zo dan, aan het eind van de brief, zo dan, nadat we dus eindelijk verlost zijn van de wet. Ook in de praktijk, want daar gaat de brief over. En nadat we eindelijk hebben geleerd elkander te dienen in liefde, onder de heerschappij der genade van het nieuwe verbond, zo dan, terwijl wij tijd hebben, Petrus noemt dat de dagen die ons over zijn in het vlees, terwijl wij tijd hebben, want dat hebben wij, over het woord tijd hebben we het later nog een keer, tijd in de zin van een periode van tijd, uiteraard. Die beperkt is, overigens. Want we hebben beperkte tijd. De tijd die ons over is, die tijd verloopt zoals in een zandloper. Vind ik altijd een veel mooier ding dan een klok. Zo'n zandloop, je ziet dat het opraakt. Enzovoort. Hè. Terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Hier wordt het gezegd tot ons, die een voorbeeld zouden nemen aan de Heer, navolgers van Christus zouden zijn, enzovoorts. En tot ons wordt gezegd, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Nou, kun je van het vers zeggen dat hierin allen en de huisgenoten des geloofs dus bij elkaar in één adem genoemd worden, want we zouden aan hen goed doen, dus gaat het om één ding? Je kunt met hetzelfde gemak zeggen, nee, het zijn twee verschillende dingen, want huisgenoten des geloofs en allen, dat zijn twee totaal verschillende categorieën. En zo is het ook. En de aard van dat goed doen is afhankelijk van met wie we van doen hebben. Met allen, de mensen in het algemeen, of met huisgenoten des geloofs. In beide gevallen heet het goed doen, maar inhoudelijk is het bepaald niet hetzelfde. En ik zeg dat omdat deze uitdrukkingen mijnerzijds precies zo van toepassing zijn op de Heer en zijn werk. Wat hij doet of deed of gedaan heeft of zal doen aan ongelovigen is wat anders dan wat hij doet aan gelovigen. In beide gevallen heet het goed. En in beide gevallen heet het, hij is de zaligmaker, de verlosser, en noem maar op. Die kom ik zo tegen, dus ik ga maar gewoon verder. En noem u 1 Timotheus 4. Zeg ik dat goed? Nee, ik zeg het verkeerd. Ja, nee, ik zeg het goed. 1 Timotheus 4, vers 10. Want hiertoe arbeiden wij ook. En dan staat er, en worden versmaad. Als u mij vraagt, was dat wel zo? Waar staat het hier niet? Dus ik heb het in mijn Bijbel doorgestreept. Dat geef ik u vandaag er gratis bij, zeg maar, hè. Dus ik lees hem weer, want hiertoe arbeiden wij ook, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die behouder is, dat een, dat mag u altijd vergeten, hè? Ik slik het ook altijd in, het woord bestaat helemaal niet, de levende God die behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Want de term behouder is gewoon soter in het Grieks, verlosser. Ook wel vertaald met behouder in de Statenvertaling. Bijvoorbeeld in Efeze 5, geloof ik, hij is de behouder des lichaams. In andere vertalingen staat daar het woord heiland. In de zin van, niet in de zin van dat hij heiligt, maar wel in de zin van dat hij heel maakt. Maar het is gewoon het woord voor verlosser, de redder. En hij is dus een redder aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Of alle mensen van die redding gebruik maken, dat staat er niet. En er staat ook niet dat alle gelovigen van die redding gebruik maken. Is het moeilijk? Het tegenwoordige werk van Christus wordt wel degelijk beschreven als een werk van redding, verlossing. Behouding staat er dan en dus behouder. Ik citeerde al Efeze hoofdstuk 5, hij is een behouder. Er staat gewoon redder van het lichaam. Waarom men met behouder vertaald heeft? Ja, waarschijnlijk omdat men denkt, degene die deel hebben aan het lichaam, die zijn toch al gered? Maar ik ken heel wat gelovigen die op ontredderde wijze door het leven gaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, waarvan worden wij verlost? Want dat is hetzelfde woord. Waarvan worden wij verlost, gered? Bijvoorbeeld van de wet. U en ik weten dat heel wat, vooral orthodoxe christenen, helemaal van die wet niet gered zijn in de praktijk. Van Gods wegen wel, maar ze hebben die redding niet aanvaard. Heeft God ons verlost van de wet? Ja. Heeft God alle mensen verlost van de wet? Ja. Zijn alle mensen dus vrij van de wet? Nee. Hebben die nog? Niet de verkeerde conclusies trekken. Het is voor, bestemd voor. En daarmee van. God geeft het. Elk mens. Maar of men het aanneemt is wat anders. Bovendien, wij lazen vers 10 van 1 Timotheus 4. Hiertoe arbeiden we ook omdat wij gehoopt hebben op de levende God. Die behouder is van alle mensen. Maar allermeest der gelovigen. Maar het woord daarvoor... De zin daarvoor luidde, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Namelijk, als je het niet aanneemt, heb je er niets aan. Een mens wordt niet gered tegen wil en dank en een gelovige ook niet. Heb je dat? Men zou er zelf voor kiezen. Heel de Bijbel door wordt de verantwoordelijkheid voor de individuele zaligheid gelegd bij het individu. Heel de Bijbel door wordt de mens opgeroepen om te luisteren naar het woord van God en dus te gehoorzamen en dus te kiezen. En dat betekent uiteraard dat men niet automatisch deel krijgt aan wat God geeft. Maar goed, maar wat we in dit vers vinden, en daarom noem ik hem in 1 Timotheüs 4 vers 10, is dat God inderdaad iets doet voor alle mensen. Hij doet ook wat voor gelovigen. Dat is in belangrijke mate hetzelfde. Het is namelijk verlossingswerk. Soter, de verlosser, de redder. Het is verlossingswerk. Maar dat verlossingswerk bestaat uit op zijn minst twee verschillende dingen. Het ene is dat een zondaar verlost wordt van de heerschappij van zonde en al dat soort zaken meer. Het andere is dat een gelovige, dat is al een verloste, ook in de praktijk van zijn leven verlost wordt van deze dienstbaarheid, deze slavernij van wet, zonde, verderfenis, dood, wat het maar wezen mag allemaal. Of zoals de Hebreeënbrief leert, en ik hoop maar dat u die schriftgedeelten kent, want als u die niet kent, ja, waarom praten we dan nu over zo'n leer van alverzoening? Ik bedoel, dat heeft dan niet zoveel zin meer. Daar zijn we dan helemaal niet aan toe. Maar de Hebreeënbrief leert dat de Heer Jezus in het verleden iets volbracht heeft. Daar opent de brief ook mee in vers 3. Namelijk dat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft in het verleden. En op grond daarvan en sindsdien gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, of woorden van die strekking. En daarna spreekt de hele Hebreeënbrief over het werk dat Christus in onze tegenwoordige tijd en dus sindsdien doet voor wedergeboren mensen. Voor zijn volk. Hij is namelijk hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat was hij niet toen hij zei het is volbracht. En daarvoor ook niet. Hij werd het pas in zijn opstanding. Hebreeën 7 mogen duidelijk genoeg zijn. Hij werd het pas in zijn opstanding. En wat zou hij als hoge priester van zijn volk, de gemeente dus tot op heden, doen? Verzoening voor de zonden zijns volks. Dat is niet verzoening voor de zonden der wereld. Het is verzoening voor de zonden van degenen die uit de wereld zijn volk geworden zijn. Want ook al zijn wij wedergeboren, wij hebben nog steeds zonde en wij doen nog steeds zonden. Maar hij zorgt in de praktijk dat de zonde over ons niet zou heersen en dat de zonden ons ook niet in de weg zou staan om met vrijmoedigheid de Heer te dienen. Hij reinigt ons niet helemaal, dat had hij al gedaan. Hij reinigt ons de voeten, heet dat. Met de beelden uit Johannes hoofdstuk 13. Dat wil zeggen, hij verlost, hij is de verlosser. Want zo had het ook vertaald kunnen worden hier. Hij is de verlosser van alle mensen. Maar nog meer, allermeest, van de gelovigen. Want gelovigen hebben deel aan een verlossingswerk dat de Heer doet. Waar ongelovigen geen deel aan hebben. Heb je dat nog? Ik kan het nog anders zeggen. Verlossingswerk dat de Heer gedaan heeft, heeft als doel, ja, nou zeg ik het iets te laag op een te laag niveau, maar ik zeg het toch maar, heeft als doel de verlossing van de individuele zondaar. Dat was in het verleden, zodat een zondaar een kind van God zou kunnen worden, eeuwig leven zou ontvangen. Maar het tegenwoordige verlossingswerk van Christus heeft tot doel dat het kind van God verlost wordt van dat kindschap. Dat hij van God ontvangen heeft, hoor. Maar hij wordt verlost voor het kindschap, want we worden vrijgemaakt van alles wat eens kinds is, toch? 1 Korinthe 13. Want de bedoeling was dat wij niet langer kinderen zouden zijn, Efeze 4, maar zonen zouden worden. Dus worden wij verlost van al dat kinderachtige gedoe onder gelovigen die kinderen God zijn. En we worden verlost bijvoorbeeld van de melk. Dan zijn wij van de melk gespeend, heet dat. Niet dat we die niet nodig hebben, die hadden we nodig. Maar daarna niet meer, wij worden ervan vrijgemaakt. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Fundamenteel als kinderen Gods horen we niet bij deze wereld, maar het tegenwoordige werk van Christus houdt in dat hij ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld in de praktijk. Dat is het vervolg erop. En dus, hij is een behouder van alle mensen, maar allermeest der gelovigen. Maar hebben alle gelovigen deel aan dit werk van Christus in de praktijk? Nee, want ze willen niet. Ze willen liever kind blijven. Als ze daar al zekerheid van hebben overigens, want kinderen hebben weinig zekerheid, hè? Dat is het nou juist. En hebben dus alle zondaren, alle niet wedergeboren mensen deel aan deze behoudenis of aan dit verlossingswerk? Het antwoord is net zo goed, nee. Het is alleen als men wil. Daarna heeft de Alverzoener heeft dan meteen weer een tegenargument. Dus maar het staat in Romeinen 9, het ligt niet aan degene die wil of aan degene die loopt, maar het ligt aan de ontfermende God. Enzovoort. En zo rukt men dan weer een tekst uit zijn verband, want die tekst gaat helemaal niet over de zaligheid als zodanig. Gaat daar helemaal niet over. Dus die schuif ik nog even voor me uit, hè. Maar die komt nog wel aan bod. Nou goed, wat riep ik? 1 Timotheüs 4 vers 10. Dan hebben wij Titus 2. En we hebben het dus nu even over dat de Heer een werk deed voor de wereld en de gelovigen. Hè? En we noemen wat schriftplaatsen, het zal wel niet compleet zijn, maar we noemen wat schriftplaatsen waar die twee werken in één adem genoemd worden. Hetgeen niet betekent dat het hetzelfde is, maar dat hebt u gezien. Want in beide gevallen die we zojuist gelezen hebben, komt dat woord meest voor. Hè? Aan alle, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. En aller mensen, maar allermeest der gelovigen. En nu zijn we in Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Oh ja. Ja, staat er. Maar hebben alle mensen die genade dan in het schijnsel gezien? In het aanschijn gekeken? Nee. En ik bedoelde niet eens, is het aan alle mensen gepredikt? Nee, het is aan alle volken gepredikt. En over de hele wereld. En daarmee in beginsel aan alle mensen, in de zin van dat niemand bewust of van tevoren van Gods wegen wordt uitgesloten. Maar ik bedoelde eigenlijk, er zijn mensen aan wie die genade Gods gepredikt is, maar hebben ze die genade ook inderdaad aanschouwd? Nee, ze doen hun ogen ervoor dicht. Ze sluiten ogen, oren, harten en de Bijbel en wat het maar wezen mag. Maar het is wel voor alle mensen. En het wordt aan alle mensen alom gepredikt, zei Paulus in Handelingen 17. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, want die is voor alle mensen, precies. Maar dan staat erachter en onderwijst ons. En het meest opvallende is dus dat het begrip alle mensen vervangen wordt door ons en wij die geloven. Zie? Want het zal duidelijk zijn dat niet alle mensen door die genade worden onderwezen. En lang ook niet alle gelovigen trouwens. Toch? U weet wel, hè? Wat is de basis voor de christelijke ethiek? Antwoord, de 10 geboden. Dat is dus niet het antwoord, maar het is wel het antwoord wat gewoonlijk gegeven wordt. Hè? Door wetgeleerden, zo heet het in de Bijbel. Tegenwoordig heten ze ethici, omdat het ons niet zou opvallen dat het exact hetzelfde is als wetgeleerden. Maar die staan in een kwaad daglicht in de Bijbel. Hè? Daglicht. Duisternis. Maar goed. Je moet op je woorden letten, denk ik altijd. Maar goed. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, maar niet alle mensen en zelfs niet alle gelovigen worden uit onderwezen. Maar sommige gelovigen wel. Wij, zegt de apostel Paulus. En onderwijst ons, onder ons lijkt mij toch eerst te verstaan Paulus en daarna te verstaan Titus. Want het was een persoonlijke brief van Paulus aan Titus, toch? Onderwijst ons, de genade onderwijst ons, dat wij de goddeloosheidende begeerlijkheden, wereldse begeerlijkheden, verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Nee, er staat aion, eeuw, maar dat begrijpt u toch ook wel, de tegenwoordige wereld, wat dat is. Ook zonder dat het uitgelegd wordt, precies. En wij verwachten de zalige hoop en verschijning bij die onderwezen worden. Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Maar die alle mensen uit vers 11, die verwachten heus niet de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Toch? En daar zie je dus het onderscheid bevestigd. Zaligmakende genade God verschenen aan alle mensen, verschenen aan alle mensen. Maar slechts gelovigen, en lang niet alle, helaas. Slechts gelovigen worden door die zaligmakende genade Gods ook onderwezen. Met als gevolg dat men door het onderwijs in de genade Gods die zalige hoop, namelijk de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Christus Jezus, verwacht. Maar dat geldt zeker niet voor alle mensen. Het wordt voor alle mensen aangeboden. Die weg is open. Maar daarom wandelt men die weg nog niet. Nou, dat was Titus 2, vers 11 en 12. Dan noem ik ook nog 1 Johannes 2, vers 2. 1 Johannes 2, vers 2. Hij, Jezus Christus de rechtvaardige, uit het voorgaande vers. Hij is verzoening voor onze zonden. Onze zonden. En de vraag zou moeten zijn, hoezo onze zonde? Het was toch voor heel de wereld? En Johannes corrigeert dat ook meteen, amendeert dat ook meteen, hoe zeg je zoiets? Hij vult het aan en zegt, en niet alleen voor de onze. Nee, maar dat wisten we. Hè? Niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Ook voor die van de gehele wereld. Met andere woorden, er is toch verschil tussen. En niet zeggen, nee, het gaat hier om één ding, voor onze zonde en ja, ook voor ongelovigen trouwens. Nee, het is iets anders. Hij is verzoening voor onze zonde, daar gaat het trouwens ook over, in de context. En hij is ook verzoening voor de zonden der gehele wereld, maar dat ligt op een ander niveau. Dat laatste ligt op het niveau van iemand moet eenmaal geheel gereinigd worden. En het eerste, onze zonde ligt op het niveau van wij waren al gereinigd, ons is nodig alleen dat de voeten gewassen worden, zei de Heer Jezus in Johannes 13, in beeldspraak. Bovendien nog een keer, er staat hij is verzoening voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Maar als je de 2 vers 2 leest rechtstreeks in samenhang met vers 9, dan zou je toch het verschil moeten zien tussen onze zonde en die der gehele wereld. Want in vers 9 staat, indien wij, niet indien zij, of u, Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Ik persoonlijk heb de indruk dat als het gaat om een prediking aan de wereld, aan ongelovigen, dat dan niet meteen gezegd zou kunnen worden of hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeeft. Ik zou eerder geneigd zijn te lezen, hij is genadig en barmhartig dat hij de zonde vergeeft. Of hij is liefde. Want God is immers liefde. En al zo lief heeft God de wereld gehad enzovoort. Hij is liefde dat hij de zonde vergeeft. Maar er staat, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft. Want het berust op het idee dat wij reeds kinderen God zijn, dat Christus onze voorspraak uit 2 vers 1 hier, en dus onze hoge priester die voor ons bidt uit Hebreeën, berust erop dat hij getrouw is aan degene die hem heeft aangesteld. Hebreeën 3, maak een notitie, ik praat wat snel, maar ja. Hè? Hebreeën, hij is getrouw aan degene die hem heeft aangesteld. Hij is bovendien rechtvaardig, want hij heet zo, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de rechtvaardige koning. De koning, de rechtvaardige, tzaddik. Ja. En dus hij is getrouw en rechtvaardig, vind je gewoon terug in Hebreeën hoofdstuk 3, als hoge priester waarbij hij verzoening doet voor de zonden zijns volks. Heb je dat? Daar gaat het dus over. En doorredenerend zegt de apostel dus in 2 vers 1. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Zij hebben dat niet hoor, dat heet niet zo. Je kunt wel zeggen, ja maar de Heer Jezus als de verlosser voor iedereen die tot geloof komt, is de voorspraak bij de Vader. Ik moet u zeggen, dat is een misverstand, zo leert de Bijbel dat niet. Ik kan het ook niet helpen. De Heer als voorspraak is de hoge priester van het nieuwe verbond. Het is de opgewekte Christus die voor ons bidt. Het is de geest zelf die voor ons bidt. Het is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek die voor ons bidt. Die onze voorspraak is. Nou, er staat troosten, maar vooruit, hè. Maar het is de beschrijving van die functie van Christus. En die functie heeft hij alleen voor degenen die in hem geloven. Voor zijn volk. En dus, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus de rechtvaardige. Let even op, hè. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de rechtvaardige, bij de Vader. Een rechtvaardige. De schrik zou je toch onthard slaan? Wij hopen toch dat wij een genadige voorspraak hebben, een barmhartige. Want wij hebben gezondigd. En dan krijg je een advocaat mee, want dat woord staat er eigenlijk, hè? Parakleet, advocaat in het Latijn. Ja. Dan krijg je een advocaat mee en die man is rechtvaardig. Dan zal hij wel tegen de rechter zeggen, ja, die cliënt van mij, ik weet het heel zeker, die deugt van geen kant. Anders was hij trouwens niet bij me gekomen. Die is iets moeilijker, denk ik. Maar goed. Nee, maar het hele punt is dat een beroep gedaan wordt op het recht Gods voor ons als gelovigen. En dat recht houdt in dat wij volmaakt gesteld zijn in Christus. Daarom is hij onze voorspraak. Hij vertegenwoordigt ons, want wij zijn zijn Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus, naar zijn model met zijn attributen, in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der misdaden, en hoe het allemaal heten mag in bijvoorbeeld Efeze 1. En dus vertegenwoordigt hij ons, de rechtvaardige, er kan niks misgaan. Maar hij vertegenwoordigt in die zin niet de zondaren, niet de ongelovigen. Echt niet. Hij heeft de schuld betaald van de ongelovigen. En het is hun keus om dat aanbod aan te nemen. Maar dat heet niet voorspraak zijn of zo. Dat is een heel ander ding. Dat is een begripsverwarring. Maar ja, u en ik weten dat heel weinig christenen maar enig idee hebben van het tegenwoordige werk van Christus nu. En dat geeft ieder die wil de gelegenheid om teksten die daarover gaan weg te redeneren en terug toe te passen op wat Christus in het verleden gedaan heeft. Dat las ik trouwens van de week nog in een boekbespreking ergens, maar dat even terzijde. Het is inmiddels de hoogste tijd voor één pauze, overigens. Dus we gaan nu eerst pauzeren. Heel graag.